Goedemorgen. Namens de Kerkenraad heet ik u van harte welkom in de Morgenster. U die hier in de kerk bent, of u die thuis meekijkt via internet of meeluistert via internet of kerkradio. Voorganger vanochtend is dominee Henk Makkinga. We zijn blij dat u er bent. Ook voor Wijken een hartelijk welkom. De organist is vandaag Arie de Bruin en lector is Hans van Eersel. Het thema van deze dienst is Naar wie luister je? Tot zover de mededelingen. Ik wens u een gezegende dienst en we beginnen de dienst nu eerst met een moment van stilte om u voor te bereiden.
Onze hulp is de naam van de Eeuwige, die ons geschapen heeft naar zijn beeld en ons zijn geest heeft geschonken. Kom in ons midden, God, en zegen ons met het licht van uw ogen. Goedemorgen allemaal. Het is fijn om eens weer terug te zijn op deze vertrouwde plekken en bij zoveel vertrouwde mensen. Wijke is er ook bij vandaag, dus we maken er echt een morgen in Papendrecht van. We dachten al even wel, hoe lang is het geleden? 30 jaar dat wij hier kwamen en we zijn hier ongeveer 8 jaar gebleven. Dus de tijd gaat maar door en door. Vandaag is het de tweede zondag na Pinksteren. Met Pinksteren, het feest van verbinding, hebben we gevierd dat allerlei barrières werden en worden opgeheven. De barrière van taal vormt geen belemmering meer. Mensen verstaan het goede nieuws in hun eigen taal, de taal van hun emoties. Grenzen tussen volken worden opgeheven. Want bij het Pinksterverhaal werden tal van groepen, van mensen, van landen en volken genoemd. Die grenzen, er is geen grenscontrole meer. Er is plek, zo eindigt eigenlijk het Pinksterverhaal met een maaltijd. Een plek waar iedereen welkom is. Rijk en arm, vrouw, man, jong, oud, beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht. In deze dienst horen we in de Bijbel over een blinde die voor het eerst kan zien. De barrière van zijn handicap wordt opgeheven. Maar het aparte bijzondere is, we horen niets over vreugde of dankbaarheid, dat zo is. Iets anders speelt een rol, een belangrijke rol in dit verhaal. En voordat je het weet, word je in die rol meegenomen. In een discussie die mensen van elkaar verwijdert. En de vraag die we onszelf misschien zouden kunnen stellen naar aanleiding van de lezing en deze dienst is, naar wie luister je? Aan het begin van deze dienst, zoals altijd, bidden we God om ontferming. Dan kijken we ook om ons heen. We zien hopelijk veel moois en goede dingen die er gebeuren. Maar we weten ook van gebrokenheid. Een wereld waarin van alles gebeurt, maar soms ook in het leven van mensen. We bidden God om ontferming en wij loven God. Want aan Gods barmhartigheid en liefde is geen einde. Laten we samen bidden. Barmhartige God, in deze onrustige en heel onzekere tijden verlangen we nog meer dan anders naar bevrijding. Verlangen we naar vrede, voor eens en voor goed. Want dit is uw wereld, oorlogszone, machtswellust, willekeur, waanzin, soms doodsangst, volgepakte schuilkelders, ongeborgen volken, kwetsbare mensen op zoek naar voedsel, op de vlucht, lijdend onder koude woorden en kille daden. Dit is uw wereld en wij daar middenin. Nietig, klein, geslagen, soms leeg, soms uitgeblust, vaak machteloos. God, hier zijn wij, op hoop van zegen, op hoop van vrede. Wij roepen tot u, trek uw spoor van vrede door deze onze wereld en help ons gaan, een nieuwe wereld tegemoet. Liefde voor goed, vrijheid voor altijd, vrede voor allen en eindeloos leven. Daarom bidden en zingen wij. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. er zijn geen kinderen vanmorgen, want die zijn op kamp. Maar ik had wel een gesprekje voorbereid met hen, maar dat wil ik ook graag met u doen. Ik heb een zaklantaarn meegenomen. Een behoorlijke felle. Gebruikt u nog wel eens een zaklantaarn? Ja, tuurlijk. Op zo'n dingetje of je mobiel? Allebei. En waarom doe je dat? Wow, om de slakken te vermijden in de tuin. Ja, precies. Terwijl, ik kan me voorstellen, in de tuin heb je niet overal lichten aan, maar op straat, thuis, in de kerk, we hebben lichten aan, heb je niet echt een zaklantaarn nodig. En toch. Hier brandt de paaskaars. Het licht. Terwijl de lampen aan zijn, de zon schijnt. Waarom doen we dat? Nou. Gewoonte. Nou, maar een goede gewoonte zou ik zeggen. Ja, een goede gewoonte. Ja, precies. Het symboliseert, wij zeggen iets van God, iets van Christus. Jezus zegt in het verhaal van vanmorgen, ik ben het licht van de wereld. Wat betekent dat dan? Wat bedoelt hij daarmee? En ik denk zelf, het is zoiets als je krijgt beter zicht op het leven, wat er in het leven gebeurt en in deze wereld, en wat voor keuzes daarin gemaakt zouden kunnen moeten worden. Nou, daarover gaat het. In het lied, wat eigenlijk hoort bij Als de kinderen er nevenin staan, gaat het ook over licht, dat het iets vertelt over God. En dat lied zingen we, Arie.
Voor we de Bijbel gaan openen, wil ik het gebed van deze zondag bidden. God in de hemel, voor we de Bijbel gaan openen, komen we tot u met een vraag. Wilt u ons een luisterend oor geven en ons vertrouwen geven dat u de ware bent? Geef dat we zonder te zien toch mogen weten dat u er voor ons bent. Amen. De eerste lezing is uit Johannes 9, de versen 1 tot en met 17. En daarna zingen we de lied 534, vers 1 tot en met 4. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek dat op de ogen van de blinde en zei tegen hem: ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, wachtte zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: is dat niet die man die altijd zat te bedelen? De een zei: ja, die is het. En de ander: nee, maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei: ik ben het echt. Toen vroegen ze: hoe zijn je open ogen gegaan? Open gegaan? Hij zei: iemand die Jezus heet maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen: waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geboren was mee naar de fariseeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. Ook de fariseeën vroegen hem hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij: hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Sommige fariseeën meenden: zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de sabbat. Maar anderen zeiden: hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen? Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinde: wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Hij is een profeet, was zijn antwoord. De tweede lezing is ook uit Johannes 9, de versen 18 tot en met 38. En daarna zingen we lied 975, vers 1, 2 en 3. Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun: is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dit is onze zoon, zeiden zijn ouders, en hij is blind geboren. Dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Dat zeiden zijn ouders, omdat ze bang waren voor de Joden. Omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou herkennen, uit de synagoge zouden zetten. Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar, dat weten we toch? Of hij een zondaar is, dat weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Ze drongen aan. Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij. Maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft. Maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde: wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze: jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les leren? En ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: gelooft u in de Mensenzoon? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man: ik geloof, Heer. En hij boog zich voor Jezus neer.
gemeente van Jezus Christus. Ronduit echt verbaasd was ik dat je in dit gedeelte van Johannes niets leest over dankbaarheid of vreugde om een man die nog nooit heeft kunnen zien, nu kan zien. Want je zou toch zeggen, geweldig. Wat geweldig, stel je het eens voor. Voor die man moet er toch een wereld opengaan. Hoewel het misschien ook wel schrikken is van wat je dan ziet als je voor de eerste keer de wereld ziet en mensen ziet. Er gaat ook een andere wereld voor hem open, want hij hoeft niet meer te bedelen als blinde. Dat was vaak het enige wat ze mochten en daar waren ze ook van afhankelijk. Maar dat behoort nu tot het verleden. Kijk, zo inclusief als wij proberen onze samenleving in te richten, dat ieder met welke handicap of beperking ook een goede plek heeft en een rol kan hebben in de samenleving, was dat zeker niet het geval in de tijd van Jezus. Bedelen was eigenlijk het enige wat hen toegestaan was. Maar daarmee waren ze natuurlijk afhankelijk van de goedgeefsheid van anderen. Maar nergens. Nergens lees je iets van dankbaarheid of vreugde of blijdschap. Ook hij zelf niet. Maar je kunt je afvragen, krijgt hij daar de kans wel voor in dit verhaal? Want vanaf het begin eigenlijk al is er sprake van spanning. Spanning tussen mensen. Kijk, het eerste is er bij de buren zoiets en de mensen die hem kenden de vraag of hij wel de man is die zat te bedelen. Hans, die sprak ik voor de dienst en we kwamen elkaar tegen op een camping in Frankrijk. En dan denk je, waar ken ik die man van? Oh ja, Hans van Eersel. Maar dat is toch wat als mensen steeds langs deze man zijn gelopen en zich afvragen of hij wel dezelfde is. Dat klinkt nog een beetje onschuldig, maar toch. Je zou kunnen zeggen dat zij blind zijn voor wie die man werkelijk is. Ze zijn blijkbaar nooit even naast hem gaan zitten. Ze kenden hem alleen vanwege zijn blindheid en dat hij zat te bedelen. Zij hebben dus een heel beperkt beeld van deze man. Want voor hen een man in de marge. Hun beeld, en net zo is, dat geldt dat ook voor de leerlingen van Jezus, is ook theologisch beperkt. Want zij leggen een verband tussen die blindheid van die man en zonde. Dat wat je verkeerd doet. Verkeerde keuzes, verkeerde daden. Iemand, hij zelf of zijn ouders, moeten in hun ogen totaal iets verkeerds gedaan hebben. Toen vervolgens de buren en de bekenden deze man meenamen naar de fariseeën, lijkt het helemaal te gaan ontsporen. Want Jezus maakte modder op Sabbat en hij genas die man. Dat is in de ogen van een fariseeër een doodzonde. En je voelt, de spanning neemt toe. Is er eerst nog zoiets als onwetendheid? Maar nu wordt het in een kader gezet, waardoor mensen worden uitgesloten. De spanning waarin dit hele gebeuren wordt gezet, wordt nog groter door de fariseeën. Dat komt ook doordat zij bepaalde dingen niet willen horen. En dat zij willen dat bepaalde dingen niet gezegd worden. Namelijk dat Jezus de Messias, de gezalfde van God is. In de woorden van de man die voor de eerste keer kan zien, hoor je ook alleen maar dat hij het heeft over Jezus. Hij zegt niet de Messias. Taal maakt uit. Welke woorden je gebruikt, maakt uit. Altijd. De ontkenning van de fariseeën dat deze man blind is geweest, is bijvoorbeeld een strategie van hen om het gelijk aan hun kant te houden. En de spanning neemt nog meer toe als de ouders erbij geroepen worden. En opvallend is hun antwoord op de vraag: is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Die ouders waren bang. Die waren bang. Omdat ze wisten dat als zij Jezus als Messias, de gezalfde van God, zouden erkennen, ze uit de synagoge gezet zouden worden. Deze mensen voelen zich en zijn dus niet vrij om te zeggen wat ze misschien wel hadden willen zeggen. Heb je het wel eens meegemaakt dat je niet kon of mocht zeggen, of iets mocht zeggen over bepaalde dingen die je meemaakte? Dat je het over bepaalde dingen niet mocht hebben? Omdat er dan misschien bijvoorbeeld een enorme discussie zou ontstaan, waardoor de relatie tussen mensen verstoord zou worden? Denk eens aan zo'n moment. Hoe voelde dat? Wat deed dat met je? We nemen even de tijd om daar eens rustig over na te denken. Het antwoord van de ouders vind ik aan de ene kant prachtig gevonden. Ze zeggen: vraag het hem zelf maar, want hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Maar daarmee verschuiven ze het wel naar hun zoon. En komen zij onder die spanning vandaan. Geef God de glorie, zeggen de Farizeeën vervolgens. Die man is een zondaar, dat weten we toch? Op die manier proberen ze deze man in hun theologisch denkkader te krijgen. Maar de man die nu kan zien, is niet voor één gat te vangen. U luistert niet, zegt hij. En hij zegt: wat vreemd dat u niet begrijpt waar deze man vandaan komt. Het helpt allemaal niet en het wordt nog erger. Ze werpen hem eruit. Ze jagen hem weg. Waar we in dit verhaal, en ook zeker in onze tijden, scherp op moeten letten, is hoe over mensen wordt gesproken. Wat wordt er gezegd? Of wat wordt er juist niet gezegd? Want het is allemaal niet zonder gevolgen. Jullie hebben wellicht al gehoord dat bepaalde woorden uit alle officiële stukken van de Amerikaanse overheid moeten worden geschrapt. Woorden als kwetsbaarheid, vrouwen, gelijkheid, diversiteit, inclusie, racisme, transgender. Want die zouden niet passend zijn bij Make America Great Again. Het zou te zwak zijn. En een gevolg daarvan is onder andere dat transgenders uit het Amerikaanse leger worden ontslagen. En zo hoorde ik ook, nog niet zo lang geleden, in een dienst die gehouden werd in de kathedraal van Washington, waar bisschop Marian Buddy werkzaam is, zei die indrukwekkende verzoek deed aan die man in het Witte Huis om genade te hebben met mensen die bang zijn. En ze noemt vluchtelingen, mensen die arm zijn en nog vele anderen. Maar ik hoorde in die dienst dat twee predikanten in een gebedsdienst hadden verteld over wat er momenteel wel en niet gezegd mag worden in de VS. En dat die twee gearresteerd zijn. In een andere kerkdienst, ook in de VS, heeft een collega-predikant nog niet zo lang geleden gepreekt over de bergrede van Jezus. Daarin komen woorden voor als barmhartigheid, gerechtigheid, vrede, zwakken. Die predikant heeft om die preek nu een rechtszaak aan zijn broek. Maar dichterbij. We hebben vast gehoord wat er momenteel gaande is in Hongarije. Het is vandaag een spannende dag. En wat er gaande is als het gaat om de rechten van LHBTQI+ en anderen. Dat die rechten aan banden worden gelegd. Maar nog dichterbij. Hoe wordt er in ons land door politici en anderen gesproken over bijvoorbeeld asielzoekers, over vluchtelingen, over kinderen van asielzoekers die in Nederland geworteld zijn, die alleen ons land kennen, omdat ze hier geboren zijn? Begin mei werd er als gevolg daarvan een vluchteling gezien, waarvan de kinderen hier geboren zijn en geworteld zijn geraakt, gevangen gezet om gedeporteerd te worden. En eind mei is dat ook gebeurd, ondanks het verzet. Hoe wordt hier over bijvoorbeeld migranten gesproken? Want een migrant is eigenlijk een reiziger. Iemand die trekt. Als u van hier Papendrecht naar Rotterdam gaat of Den Haag voor je werk of wat ook, dan ben je een migrant. Maar in onze tijd lijkt het wel alsof het mensen zijn geworden zonder identiteit. Als mensen die hier niet horen. Soms weggezet, en het klinkt afschuwelijk, maar weggezet als ongedierte. In 1993 hebben we meegemaakt in Rwanda, waar een hele grote groep mensen werden weggezet als kakkerlakken. Ongedierte. En de gevolgen? Taal doet ertoe. Heeft gevolgen. Dat wat je zegt heeft gevolgen vooral voor kwetsbare mensen. Maar omdat je het overal om je heen hoort, kan het ook zomaar in je hoofd gaan zitten. De taal die bijvoorbeeld politici gebruiken. En als we daar scherp op zijn, en als wij bijvoorbeeld empathie, mededogen omarmen, dan zijn wij geen verwarde mensen. Empathie is niet iets naïefs. Sommige wereldleiders en politici willen ons doen geloven dat dat zwak is. Empathie maakt van deze wereld een menswaardige wereld. In de lezing horen we Jezus zeggen: ik ben het licht voor de wereld. En wat dat betekent, zie je in dit verhaal. Empathie, een bewogenheid om iemand die blind geboren is. Want Jezus gaat niet zomaar aan die man voorbij. Nee, hij ziet hem. En hij maakt verbinding met die man. We zien in Jezus het voorbeeld van medemenselijk handelen. En dat is geen zwaktebod, zoals sommigen ons willen doen geloven. Maar dat is het beste wat je een medemens en daarmee ook jezelf kunt geven. Rabijn Soetendorp zegt daarover: wanneer iemand zijn eigen geluk en bestemming wil realiseren, zal dat niet kunnen zonder dat geluk ook te willen realiseren voor de ander. We kunnen niet onze eigen vrijheid vieren zonder vrijheid voor de ander te blijven eisen. Een hand uitsteken naar vluchtelingen. Hen onze taal leren. Meedoen aan de marathondienst in Kampen voor de veiligheid van familie Baba Jans. Als u wilt, kunt u woensdag aansluiten van 8 tot 12 'smorgens. Een collega en ik doen dan daar een viering. Het kan de duisternis buiten houden en de lichtstralen binnenbrengen. En dat zijn geen acties tegen Nederland, zoals sommigen ons willen doen geloven. Maar wat ik maar wil zeggen is: we moeten heel alert blijven op wat we horen, naar wie we luisteren. dat we niet moeten laten gebeuren dat er een samenleving wordt gecreëerd waarin bijvoorbeeld vriendelijkheid, medemenselijkheid, empathie, compassie, gelijkheid, inclusie, om maar een paar woorden te noemen, dat dat verdacht is. Daarom doen wij hier altijd weer die Bijbel open. En thuis ook, hoop ik. En bidden en zingen wij. Willen we steeds weer bepaald worden bij wat God voor ogen heeft. Een wereld waarin mensen mens mogen zijn. Gekend zijn. Een wereld waarin we betrokken zijn op elkaar en niet tegenover elkaar staan. En we zijn hier ook om te voorkomen dat wantrouwen de norm wordt. Want wantrouwen is niet en mag nooit de norm worden. We proberen in ons leven, we proberen hier in de kerk, te leven vanuit het licht dat Jezus is voor de wereld. En proberen verbindend te leven met elkaar. Hoe verschillend we ook zijn. En delen we de hoop op dat rijk, dat koninkrijk van vrede, gerechtigheid en heelheid. Dat is kwetsbaar, beste mensen, dat is echt kwetsbaar. Dat vraagt zeker ook inzet. En soms moed, zoals Mary en Buddy. En soms kost het wat. Maar weet je, al die dingen maken ons wel tot mens. Een mens met een hart en een ziel. Zo proberen wij de weg te zoeken in ons leven, ook in alle gedoe dat er is. En worden hier steeds weer uitgenodigd om de weg van liefde en vrede te gaan. Van naasten zo lief te hebben als jezelf en bovenal God lief te hebben. Zo word je, zo ben je ook zelf licht voor de wereld. In een wereld waarin dat licht soms zo hard nodig is. Ik bid dat wij zo mogen zijn. Amen. Ik heb een paar pastorale mededelingen voor u. Mevrouw Blankers is opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. De heer Dies Kloosterman revalideert in Waardhoven in Sliedrecht. Sarah, dochter van Roelie en Lydia van de Graaf de Jonge, verblijft in het ziekenhuis na een operatie en mag hopelijk spoedig weer naar huis. Laten we samen danken en bidden. Goede God, dankbaar zijn we u om wie u bent, liefdevol, barmhartig, trouw, geduldig, genadig. Dankbaar zijn we om Jezus Christus die het levende woord van u is geworden en om uw geest die mensen steeds weer inspireert Christus na te volgen, om uw woord in daden om te zetten. Dankbaar zijn we dat wij hier en zoveel mensen op andere plekken in deze wereld bij elkaar kunnen komen, rondom uw woord. Op plekken waar ieder geïnspireerd kan worden voor de weg van hun leven. Te midden van alle vragen, te midden van alle dreiging soms, te midden van de onmacht die soms gevoeld wordt. Wij danken u dat u ons uitnodigt om met de ogen van Jezus naar deze wereld te kijken, naar mensen die u ter harte gaan, naar elk kostbaar, maar soms zo kwetsbaar mens, om te zien naar hen die zo kwetsbaar zijn. Goede God, wij bidden voor mevrouw Blankers, voor Dies Kloosterman, voor Sarah. En we bidden u voor die mensen die arm zijn, de mensen met lege handen, die niets hebben. Ontferm u over hen die geslagen en verslagen raken door de ellende in uw wereld. Richt hen weer op. Ontferm u over hen die zachtmoedig zijn, alle weerloze en kwetsbare mensen. Dat er mensen zijn die de moed hebben om voor hen in te staan en op te komen. Ontferm u over hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Allen aan wie onrecht wordt begaan, overal in deze wereld. Soms vlak voor onze ogen. Om familie Baba Jans. Om alle gewortelde kinderen in ons land. En die dreigen gedeporteerd te worden. Om Isaac, Sarah, Rejoice en hun moeder Lydia Imuze. Die in Nederland zijn uitgezet en gedeporteerd naar Nigeria. Bemoedig de barmhartigen. Zij die weten te geven en te vergeven zonder terug te eisen. Bewaar hen en ons voor verbittering. Bemoedig hen die zuiver van hart zijn, die zonder voorbehoud dat doen wat goed is, wat strookt met wat u, goede God, voor ogen hebt. Bemoedig de vredestichters, allen die willen heelmaken en rechtzetten en niet schromen zelf de minste te zijn. En vanuit het diepst van ons hart bidden wij om vrede. Vrede in Gaza, Israël, Oekraïne, Rusland, Iran, Jemen, Sudan, Oost-Congo. Bemoedig hen die vervolgd worden, die de risico's willen dragen van hun inzicht, hun keuzes, hun geloof. O God, doorbreek onze onmacht, overwin onze onwil. Kom ons allen te hulp, dat wij het goede nieuws van Jezus, uw Zoon, zullen vasthouden en vertalen, zodat het spreekt in deze wereld voor alle volken en ons allen de goede weg wijst. Zo bidden, zingen en loven wij. En hoor ons bidden, nu wij stil worden en we ons hart laten spreken en voor u leggen wat niemand anders voor ons zeggen kan. door Jezus Christus onze Heer, die ons leerde bidden, onze Vader. Deze mooie bloemen die hiervoor in de kerk staan, die gaan met een hartelijke groet en felicitatie naar Sam Westerduin. Hij is op kamp trouwens. Maar hij is aangenomen op de Herman Brood Academie. Dus we wensen hem een mooie, fijne, muzikale studie toe. Tijd voor de collecte. Eerst is voor de diaconie bij de deur voor de kerk. Want deze dienst is nu ten einde. De dienst in de wereld is hiermee opnieuw begonnen. Mogen we ons daarbij gedragen weten door de zegen van de Heer, om tot zegen te zijn voor ieder op de weg van ons leven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.